U bent met van alles bezig. Ik zie de tweets passeren, behalve over de slimme vuilbakken, ook over de biepbus, slimme boilers, Robbe de Hert. Waar bent u momenteel dan op stedelijk niveau uw tijd in aan het steken, vooral behalve dan Hans het Smart City en Internet of Things te doen?
Ik heb het grote geluk dat ik met heel veel diverse bevoegdheden bezig mag zijn. U hebt het al aangehaald, cultuur. En cultuur, dat gaat dan inderdaad van Robbe de Hert, hè, waarbij dat ik het ongelooflijk belangrijk vond om dat laatste gatje dat er nog was van 10.000 euro om aan Robbe de Hert de kans te geven om zijn groot project Hollywood aan de Schelde af te maken. Ja, vooral de eerste 40.000 is samengebracht via crowdfunding. Dan heeft Vlaanderen minister Gats daar 50.000 euro bijgelegd. En dan vond ik dat we daar eigenlijk niet konden achterblijven. En dus heb ik aan het college voorgesteld om ook vanuit cultuur 10.000 euro vrij te maken. Maar cultuur wil inderdaad ook zeggen die bibus. Ik vind het ongelooflijk belangrijk dat kinderen de ervaring hebben om te kunnen lezen. En we hebben heel wat bibliotheken in de stad. Maar dikwijls is het vanuit de school nog een hele grote afstand om tot in die bibliotheek te geraken. Vandaar dat we 3 bibussen hebben in de stad. Deze week hebben we een derde nieuwe voorgesteld. Dat was eigenlijk de vervanging van een hele oude bibus. En dus op die manier...
Is die dan nodig omdat de gewone bibliotheek te ver afgelegen is van de school? Of?
Ja, het is dikwijls inderdaad voor een stukje de afstand, maar van een andere kant is het ook gewoon de kans geven aan een klasje om in die gezelligheid van die bibus samen op zoek te kunnen gaan naar een boek. Dus het is wel ja, dus voor een dienstverlening aan de scholen, maar vooral ook om te maken dat kinderen, want op die manier bereiken we eigenlijk 770 klassen. Ja, dus we hebben heel veel scholen in deze stad en met de 3 biepbussen bereiken we 770 klassen en heel veel van de andere klassen die gaan gewoon naar de vaste bibliotheken natuurlijk. Hè.
Ja. Ja, een zeer algemene culturele vraag misschien, maar je hebt... Doorheen de jaren is er eigenlijk een shift gekomen in het cultureel beleid, overal. Van, om er een volledige karikatuur van te maken, van we gooien met geld van het moment dat we in de vorm van subsidies naar het witboek van minister Gats, die zegt van er moet alternatieve financiering mogelijk zijn en je moet daar maar zelf naar op zoek gaan. Dat zijn 2 karikaturen die ik nu heb gemaakt, maar de vraag is dan eigenlijk van wat is de rol eigenlijk van de stad volgens u in het cultureel beleid in het cultureel landschap in de stad dan?
Ik ben blij dat je zelf zegt dat je er een beetje een karikatuur van maakt. Maar dus hoe dat ik onze eigen rol inderdaad zie vanuit als lokaal bestuur in cultuur, is heel hard een ondersteunende rol. Om kansen te geven aan die mensen die inderdaad ondernemend zijn. Op dit veld, op het vlak van cultuur. En zo zijn er heel veel van de professionele kunstenaars. Ik bedoel, met de grote namen, à la Fabre, om er nu 1 uit te halen. Tot de hele kleine amateurkunstenaar die we overal hebben. Daarvoor gaat het er mij om kansen te geven en te ondersteunen daar waar het nodig is. Maar anderzijds ook om te zien van waar moeten we bijsturen. Waar moeten we als stad inderdaad zelf initiatief nemen, zodanig dat iedereen de kans heeft om aan cultuur te doen, om mee te participeren. Dat zijn eigenlijk gewoon de 2 luiken. Het ene is het ondersteunen, daar waar dat er dan nog gaten zijn, die gaan wij aanvullen met een hele duidelijke focus op hoe maken we een aanbod waar dat iedereen aan kan deelnemen.
Is het daarom dat er bijvoorbeeld naast de evidente keuze om in te zetten op urban, dan bijvoorbeeld in 2018 het grote barokjaar van start gaat, wat dan heel ouderwets lijkt dan op dat moment?
Ja, het lijkt heel ouderwets, maar de uitdaging zit er net in, en ik ben er echt wel zeker van dat we erin gaan slagen, om die oude barok te vertalen naar vandaag. Want we hebben natuurlijk Rubens, ik bedoel, als de grote meester, met heel veel plekken in de stad waar dat we Rubens effectief kunnen zien, met de grote schilderijen en de kathedraal en heel veel andere plekken. En het Rubenshuis uiteraard. Maar barok had ook heel veel te maken met een levensstijl. En een levensstijl die wat uitbundig, het rondborstige ook wel wat was, maar dat is ook heel levendig. En levendigheid hoort bij een stad. En dus we gaan ook nog altijd vandaag. Dus we gaan proberen om die oude barok ook te vertalen naar vandaag en te laten zien dat Antwerpen ook vandaag nog altijd een barokke stad is. Maar dat barok dan ook wel heel hip kan zijn.
En we hadden het over barok, en ik heb nu wel Monteverdi deze week vergeten, maar we hadden het ook over de Beatles, en daar hebben we wel iets van bij. Ja, en dat was dan Peter Sellers met de Teutoonse versie van She Loves You van de Beatles. We hebben nog altijd Caroline Bastiaans tot 1 uur in de studio om het over de zaken te hebben waar ze mee bezig is. Een van de dingen waar ze mee bezig was, was vorige week zondag was ze te gast in Wakker op Zondag. Toen het over mobiliteit ging, we hebben daar één stukje mee van... het was Jasmin Kerbach, denk ik, die daar het een en het ander te zeggen had. Laten we dat eens spelen. Ik ben ondertussen al vergeten wat het precies was.
Je kunt blijven hetzelfde riedeltje herhalen, maar zelfs de projecten, openbaar vervoerprojecten, die in 2000 en 2010 zijn beslist, daar is geen enkele stap vooruit ingeboekt. Behalve diegenen die in de vorige legislatuur zijn opgestart. Maar ik heb het nu van de nood is wel hoog intussen. Want vergeleken met 2003, en dan sluit ik af, vergeleken met 2003 zijn de files intussen verdubbeld.
Het masterplan Antwerpen, misschien toch eens in herinnering brengen, telt 16 kilometer weginfrastructuur, 24 kilometer traminfrastructuur en 60 kilometer fietspaden. Wat we wel doen, is kijken of er draagvlak is voor bepaalde tramverlengingen tot bepaalde dingen.
Draagvlak?
Moeten we kijken of er draagvlak is als daar de lokale bevolking, als daar... U vindt dat blijkbaar heel grappig.
Nee,
dat fundamenteel, fundamenteel. Als de lokale bevolking daar zegt niet, dan is dat een niet op die tramverlenging.
Ja, dat was dus eerst Jasmin Kerbach en daarna Annick de Redder, die zegt dat er een draagvlak moet zijn voor projecten. En dan had ze het niet over Oosterweel, maar over de tramlijnen. Dus het kader, en dan vond Wouter van Bezien dat grappig van Groen. En dus het kader in de discussie, en het kwam eigenlijk ter sprake dat er een aantal tramlijnen die in het plan 2020 zaten, masterplan, geloof ik, uiteindelijk niet helemaal doorgegaan zijn. Hoe komt dat? Is dat door het gebrek aan draagvlak? En wat vindt u daarvan, Caroline Bastiaans? Schepen van, niet van mobiliteit, maar... Terwijl schepen, die daar toch toen in de zaal ook zat.
Nee, absoluut. Maar heel het verhaal van mobiliteit en Oosterweel en masterplan is een verhaal waar dat ik al heel lang mee bezig ben. De vorige keer dat ik hier in deze studio mocht zitten, en dat is ondertussen al heel lang geleden, meneer de presentator, ging het ook over mobiliteit. Het is een verhaal dat al ons allen al heel lang aanbelangt. Hè. En dus ik denk dat alle partijen, of dat het nu links of rechts is, iedereen is daarbij betrokken. En in het fragment dat u net liet horen, hebt u mij ook niet gehoord.
En dat was ook... Ik kreeg er niks tussen, hè?
Ja, maar dat is een doelbewuste keuze ook. Om dat niet te doen. Omdat ik denk dat willen we stappen vooruit zetten, dat we dat allemaal samen moeten doen en dat we naar elkaar in deze moeten luisteren en op die manier ook wel een draagvlak creëren. En een draagvlak creëren, dat doe je niet met te kibbelen, dat doe je niet met ruzie te maken en dat doe je ook niet met te zeggen van wie heeft in deze het grote gelijk. Want niemand heeft het grote gelijk, alleen de realiteit. En de realiteit is inderdaad dat er al heel veel is geïnvesteerd in nieuwe infrastructuur, in nieuwe tramlijnen, in nieuwe fietspaden de afgelopen 10 jaar.
Maar het punt was eigenlijk dat
ondertussen
het punt was eigenlijk dat die beslissingen genomen zijn in de legislatuur, waar CD&V ook in zat, hè, voor alle duidelijkheid. Dus, maar in de vorige regering niet, dat er de laatste sedert 2010... alles een beetje beginnen stilvallen is. De zaken die beslist waren, worden uitgevoerd. Maar sommige dingen worden dan toch tegengehouden en er komt weinig nieuwe zaken. De Noorderlijn, waar Scheping Kennis nu zo mee uitpakt, dat is een beslissing die mee door CD&V op Vlaams niveau in 2009
dus
of zo.
Ik ben heel blij dat we die nu eindelijk aan het uitvoeren zijn en ik denk dat heel veel Antwerpenaren blij zijn.
Maar het plan om iets door te trekken naar Brasschaat is door N-VA dan vooral, en ook onder druk van de bevolking, is geschrapt. Dus wat is uw visie erop? Want u had het ook over Ik kon dat niet uitleggen, vorige week, over een masterplan 2030 of 2050.
Ja, inderdaad, omdat ik denk dat we nu moeten nadenken hoe dat we opnieuw beslissingen kunnen nemen, gelijk dat we in 2003 en in 2010 hebben gemaakt, nieuwe investeringen kunnen beginnen plannen en die duren, jammer, maar helaas, altijd 10 jaar.
Maar de vraag is natuurlijk, welke richting moet dat gaan? Hè? Dus een zei, ja, we moeten meer infrastructuur voor de auto aanleggen. En ander zei, ja, we moeten juist dat gaan tegenhouden. Misschien is die Oosterweelverbinding zelfs niet meer nodig, maar we moeten focussen op openbaar vervoer. Hoe ziet CD&V dat dan?
Het is een en-en verhaal. Ja? Nee, meestal als CD&V'ers spreken, dan gaat het over enerzijds, anderzijds. Hier gaat het heel duidelijk over en. We zullen moeten investeren.
Dat zegt iedereen natuurlijk. Hè. Er is niemand die fietsen zal verbieden of auto volledig zal verbieden.
Ah nee, voilà. Maar dus op die manier, dat is wat ik daarnet ook zei, van het gaat hier niet over het grote gelijk. Dus we moeten stoppen met daarover ruzie te maken, maar wel samen als Antwerpen en alle Antwerpenaren samen aan één zeil gaan trekken. Want de uitdaging is gigantisch groot. Wij willen een veel leefbaardere stad, maar dat wil wel zeggen dat we die mobiliteitsknop opgelost moeten krijgen. Ja, en daarvoor hebben we middelen nodig. Ja, en die middelen die zullen van Vlaanderen moeten komen. En dan moeten we allemaal aan één zeil trekken. En die middelen hebben we nodig om nieuwe fietspaden aan te leggen in de stad en rond de stad, met de nieuwe fietssnelwegen ook. Want hier en daar hebben we het er al. Maar er zitten dan wat gaten in, bijvoorbeeld gelijk in Ekeren. Ja, vanuit Kalmthout kan je redelijk snel tot aan Ekeren geraken en dan stopt het daar. Dat is natuurlijk wel jammer. Hè? Dus daar moeten we nog een aantal bottlenecks absoluut wel wegwerken. Ik denk ook dat we de capaciteit voor het openbaar vervoer moeten optrekken. Ik denk niet dat we in onze stad nog heel veel plaats hebben om nieuwe tramlijnen bij te leggen. Die plaats hebben we niet. Wat we wel kunnen doen, is het aanbod verbeteren. De frequentie verbeteren, de snelheid verbeteren, waardoor dat het inderdaad aantrekkelijk is om dat openbaar vervoer te nemen. Als ik vanuit Hoboken moet vertrekken en ik heb de keuze tussen de tram en de auto, is ondanks alle files nog altijd met de auto sneller. Ja. Dat is niet juist. Dat klopt niet. Daar moeten we maken dat je een tram inderdaad sneller is, zodanig dat je inderdaad wel mensen kan verleiden. Nu verleid je dikwijls mensen niet.
En hoe kan dat dan? Want ja, het probleem is, en gaat niet altijd, omdat er maar één weg ligt die maar zoveel meter breed is. Dus concreet bijvoorbeeld voor het probleem dat u aanhaalt.
Ah ja, dus vandaar dat ik ook zeg van we moeten maken dat die dienstverlening meer capaciteit en de snelheid van het openbaar vervoer kan verbeteren. En de consequentie daarvan ook is dat daar waar dat een tram rijdt, hij ook voorrang moet krijgen op de andere modi, zij het de auto, en soms zelfs ook voorrang moet krijgen op de fiets.
Ja, want bijvoorbeeld ook in de Nationale Straat, als ik hier naar huis rijd, die zit de zaterdag eigenlijk altijd, daar zit de tram in de file, omdat er al die auto's op weg zijn naar de parking op de Groenplaats.
Ja,
de kelder van de kathedraal.
Ja. Nee, inderdaad. Dus als we dan in de toekomst nieuwe keuzes moeten maken, dan zal het daar inderdaad zijn van ja, voorrang geven aan het openbaar vervoer om die snelheid te kunnen halen. En dat is ook een keuze voor de auto. Hè? Want daar waar dat de auto dan wel mag rijden, kan hij ook vlot rijden. Want het is ook niet geen goede zaak voor de auto om overal tussen te staan. Dus daar waar dat de auto mag rijden, moet hij kunnen rijden. Maar we gaan wel kiezen waar dat hij rijdt. En hetzelfde met een tram. Daar waar dat een tram rijdt, moet hij kunnen rijden. Want het heeft geen zin om een overvolle tram, dikwijls overvol, ja, mee in de file te hebben staan. Hè? Want dan gaan mensen zeggen, van, maar de volgende keer doe ik dat niet meer. Ah, ja. En dus daar moeten we een beetje vanaf.
U moet Louis had een vraag, ja.
Ja.
Ga je gang.
Heb ik nog tijd, is de vraag.
Ja.
Okay. Ja, ik had ook iets over Vlaanderen dan om te eindigen, maar
in de Nationale Straat staat denk ik ook tram 4 van en naar Hoboken. Altijd vast, dus dat is waarschijnlijk een van de verklaringen. Nee, ik vroeg mij ook af, u bent schip van eredienst en dat betekent niet alleen dat u aanwezig bent op de belangrijkste feestdagen van de verschillende gemeenschappen, maar dat betekent bijvoorbeeld ook dat u soms dossiers op uw bord krijgt, zoals het bekendste, dat van de moskeeën, dat nu ook federaal heel wat pagina's in de krant doet vullen. En ik herinner me dat om de zoveel tijd komt dat wel eens op de gemeenteraad aan bod van er zijn weer enkele moskeeën waar vraagtekens bij worden geplaatst, in Borgerhout bijvoorbeeld. Ja, welke stappen gaat u eigenlijk de komende tijd ondernemen om dat probleem aan te pakken? En vraagt u daar misschien ook middelen voor die we nodig hebben?
Ik denk dat het debat nu niet zozeer gaat over middelen, maar wel over de vraag van kunnen een aantal moskeeën inderdaad erkend worden. En om als moskee erkend te worden, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Word je ook als vereniging of als organisatie gescreend door staatsveiligheid? En dat was de discussie afgelopen week. Ik ben zelf, net zoals mijn voorganger, heel hard voorstander van erkende moskeeën. En dus ik ben heel blij dat we hebben op dit moment 47 moskeeën in de stad Antwerpen, waarvan dat er maar 4 officieel erkend zijn, die dus aan heel de formele procedure hebben voldaan. Dat is, wil niet zeggen dat anderen die geen aanvraag hebben gedaan. Er zijn op dit moment 15 hangende aanvragen, waarvan deze week werd bekend er 5 voorlopig een positief advies ook van staatsveiligheid hebben gekregen. En ik hoop dat we die heel snel kunnen erkennen, omdat dat ook aangeeft dat er organisaties zijn die voldoen aan alle criteria, die er ook voor kiezen om met het stadsbestuur en met de buurt eigenlijk ook samen te werken. Want voor heel veel moskeeën is het ook niet evident. Die liggen dikwijls in een woonwijk om op een goede manier te kunnen functioneren. Maar we hebben daar de afgelopen jaren heel veel stappen in gezet. En als we dan kunnen zeggen van die vereniging, die moskee is inderdaad erkend, is dat eigenlijk ook een positieve waardering. Hè? Want er is nu heel veel met alles wat er in de wereld is gebeurd en helaas ook dichterbij, heel wat argwaan naar de islam en dus met andere woorden ook naar moskeeën in deze stad. Soms terecht, moeten we niet flauw over doen, maar heel dikwijls ook onterecht. En dus vandaar dat als het van mij afhangt, ik heel graag zou kunnen komen tot een snelle erkenning van meer moskeeën in onze stad. Nu, in deze ben ik afhankelijk van de vraag die zal komen van minister Homans vanuit Vlaanderen, want zij beslist finaal om dat advies te kunnen geven. Maar we zitten in die flow en ik ben er echt zeker van, we gaan dit jaar daar stappen in kunnen zetten en moeten zetten.
U bent voorlopig nog altijd ook Vlaams parlementslid. Dat loopt af in juli.
Ja.
Waarom?
Waarom? Omdat de combinatie van parlementslid en schepen een zeer zware job is. En wij binnen mijn partij de keuze hebben gemaakt dat ik nog een aantal dossiers die ik aan het doen was in het parlement. Zoals het nieuwe decreet sociaal-cultureel werk of een decreet rond het nieuwe erfgoed nog mee wil afwerken. Tegen juni moet dat in principe gelukt zijn. En dan zal ik de fakkel doorgeven aan een beloftevolle jongere, namelijk Orrie van de Wouwer.
Oké, en die is ook van Antwerpen?
Ja, absoluut.
Oké, die kent Louis waarschijnlijk dan wel.
Ja, jij ook trouwens. We hebben hem toen op dat debat gezien van Stamp Media.
Ja, inderdaad.
Ja, ik denk dan direct, de schepen van Patrimonium van Antwerpen wil nog enkele dossiers afmaken in verband met erfgoed. Dus we gaan nog heel veel centen zien de komende 4 maanden.
Nee, het gaat vooral over de inhoud. Hoe willen wij in de toekomst met ons erfgoed omgaan? En we hebben natuurlijk heel veel geweldige musea in onze stad. Maar erfgoed gaat voor mij ook over, uiteraard die musea, die bekend stukken die er zijn, maar gaat ook over het levend maken van wat is erfgoed. En dat is onze geschiedenis. En hoe gaan we daar eigenlijk mee om? Dus dat gaat van het Rubenshuis tot eigenlijk de heemkundige kringen in de districten. En dat is één grote lijn. En daar moeten we maken dat we daar op een goede manier mee omgaan. En die verhalen ook levend houden en elk jaar opnieuw vertellen.
We hebben nog 4 minuten in principe. En ik had nog eigenlijk 2 vragen. Maar de eerste vraag, daar kunnen we een uur over bezig zijn. Het gaat over de nieuwe erkenningsronde en de nieuw decreet in verband met radio's en de lokale radio's. Misschien moet ik gewoon vragen, wat is de beoordeling daarvan voor u? Dus de ketenradio's zouden verdwijnen en er zou dan meer plaats komen voor lokale radio. U hebt mee dat decreet gevormd, want u staat mee als indiener op het document. Maar u hebt toch bezorgdheden, zei u ons voor het programma? Die wij eigenlijk ook hebben
Dus de doelstelling was in ieder geval, of een van de doelstellingen van het nieuwe radiodecreet, was om meer ruimte te geven aan echte lokale radio's. Zo lezen wij ook het decreet. De vraag is nu van, zal de uitvoering inderdaad tot resultaat hebben datgene dat we wouden, ruimte geven aan lokale radio's? En zeker in een stedelijke omgeving en dus ook in Antwerpen, en daar moet ik eerlijk bekennen, heb ik wel een bezorgdheid. Maar als er een bezorgdheid is, moeten we daarmee aan de slag.
En
mag er zeker van... Ja, omdat de verdeling van de frequenties, met de verdeling van de frequenties zoals ze nu op tafel ligt, eigenlijk Antwerpen wel wat ruimte en zendgebied verliest en zendkracht vooral verliest. En wil je een stadsradio zijn en heel het stedelijk gebied bedekken, ja, dan heb je wel wat kracht nodig, megawatt nodig, en die hebben we niet. En dus ja, daar gaan we wat moeten zien. Of dat er daar nog mogelijkheden zijn om bij te sturen.
Dat is dan eigenlijk de uitvoering van, van de wet die u mee vorm hebt gegeven. En in welke mate kunt u daar nu nog iets aan doen?
We gaan daarover absoluut het debat voeren in het parlement en in de commissie.
Om dan helemaal te eindigen, dus u gaat eruit daarna vanaf juli en komt dan blijft dan helemaal in Antwerpen. Dat is natuurlijk ook, een jaar later hebben we dan verkiezingen. Hoe zit dat nu met de komst van meneer Peters?
Ah, zeer goed.
Is die al verhuisd en zo?
Hij is nog niet verhuisd, maar hij weet al wel waar dat hij gaat wonen. Dus hier op het zuid. En de verhuis zou rond moeten zijn voor de grote vakantie. Ik dacht april of zo, dat hij nu heeft gezegd. Maar het is niet omdat hij nog niet fysiek echt verhuisd is, dat hij niet heel hard bezig is met Antwerpen en hier ook al wel veel is.
Enig idee van wat de focus of de aanpak zal zijn dan? Gaat hij langs de deur langs gaan en ook bij ons komen aanbellen en zich voorstellen? En, ik denk dat de burgemeester van Gent doet dat, geloof ik.
Ja, als u dat graag wilt, dan moet u hem gerust eens uitnodigen. En ik zal zeker zeggen dat jullie vriendelijke mensen zijn, waar dat hij zeker moet langskomen.
Oké, wel, dan zullen we u zeker nu laten gaan, want u moest om 1 uur weg en het is nu al 10 seconden over tijd. Dank u wel, Caroline Bastiaans.
Dank u wel.
Voor uw komst naar de studio.
Dag.
En de volgende keer gaan we het duo uitnodigen, misschien in het najaar dan. Tot een volgende keer.